Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Volendams boekhouden en Italiaans boekhouden zijn wel dezelfde.
En dat dorp, daar gebeurt ook een hoop, hè?
Het Napoli van Nederland.
Of het Napels van elkaar. Nederland. And there used to be a ballpark where the field was warm and green,
and the people played their crazy game with a joy I'd never seen. Hartgras podcast nummer 118. Aanwezig Suze van Kleef, Danielle Kliwon en Frans Tomezen. Nou, wie heeft er iets op zijn hart?
Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik kon gisteren dus niet naar de arena voor de 8 uur wedstrijd. Maar ik keek uiteraard via de T-Mobile app op mijn telefoon. Ja. En ik heb dus ontdekt, daar zit altijd zo'n slotje onder het kanaal. En ik dacht, als ik dat slotje aandruk, dan lokt die het kanaal en dan gaat mijn telefoon zeg maar het scherm niet uit en dan blijft het aan. Maar dat slotje betekent dus dat ik een kinderslot erop zet en dan kan je het alleen maar unlocken met een pincode. Ik weet niet wat die pincode is. Dus ik had in de rust, had ik het slotje erop gezet. Oh. En ging ik even op Twitter ook even kijken, lezen wat er allemaal gezegd was. En toen wilde ik dus die wedstrijd weer opstarten. Het kon het niet. Dat was, ja, pincode. Ik alle pincodes die ik ooit heb gebruikt, geprobeerd. Nou, dat werkte allemaal niet. Maar gelukkig had ik mijn VPN in mijn telefoon. Dus kon ik nog wel op een ander kanaal nog kijken.
Wauw.
VPN. Maar ik had toen wel het NoordVPN.
Kan je dat eens uitleggen? Want iedereen zegt altijd tegen mij, omdat ik vaak in Frankrijk ben, je moet VPN nemen. Maar wat gebeurt er dan?
Nou, je kan je IP-adres dan aanpassen. En dan kan je dus ook in een ander land zetten. Het is wel bescherming van jezelf, dat je minder makkelijk gehackt kan worden. Maar het is ook een manier om bijvoorbeeld, als je in Frankrijk bent, wel Nederlandse zenders ontvangen. Want dan zet je IP-adres op een Nederlands adres.
Okay.
En kan je gewoon NPO kijken.
Maar jij zegt nu, je moet je IP-adres veranderen.
Nou, dat hoef je niet zelf te doen, want dat doet die VPN voor jou. Dus jij kiest eigenlijk gewoon, waar wil ik nu zitten, zogenaamd. En dan wordt dat aangepast.
Oké, okay, ik ga er nog eens over nadenken.
Hij kijkt zo glazig voor zich uit.
Ik denk, wat zeg je allemaal? Ja.
Suus, jij was bij Volendam PSV.
Ja.
Ik heb gekeken, hele aardige wedstrijd.
Het was, er gebeurde zeker in de tweede helft een hoop. Eerste 20 minuten, half uur niet echt. Geen kans gecreëerd. En toen ineens wel. Dus ik heb me goed vermaakt. Volendam, leuk voetballend. PSV, zeer matig. Paasjes op 3 meter die niet goed gingen.
Ik dacht ook echt dat het 3-3 nog wel zou vallen.
Ja, ik dacht het ook. Maar er waren ook hele grote kansen voor Volendam. Ik bedoel, PSV kreeg aan de andere kant ook wel wat kansen. Maar hij hing wel in de lucht, zoals ze dat dan zeggen.
Maar Henk Veerman is daar aangetrokken voor heel veel geld, geloof ik. Betaald uit de zak van de volkszanger. Tenminste, als je de geruchten mag geloven. Maar die krijgt hem er niet in.
Nee, die heeft een aantal van die kansen verprutst. Ja, die volley in de eerste helft. Die
was een beetje naast.
Ja. Een beetje naast, ja.
Allebei de veermannetjes aan beide zijden.
Ja, zo, maar dat vond ik zielig. Want ik had al met hem te doen, met Joey Veerman. Dat omdat hij 2 assists eigenlijk gaf.
4 assists.
Maar dat waren dus geen assists. Nee. Maar het had wel de kracht van een assist.
Ja, geweldige ballen.
Allebei. Ja,
ja. Absoluut.
Maar het veld was trouwens ook heel slecht, hè?
Want ik erg
kunstgras. Zo'n vies oud tapijt. Volgens mij roken ze daar nog paling ook op.
Ik denk het.
Dus iedereen gleed ook de hele tijd uit.
Ik heb dus ook mensen paling zien eten. Toen dacht ik, wauw, ik ben
dat gooien ze waarschijnlijk gewoon op het veld.
Ja, op het ereterras, namelijk naast de pers. Je zit helemaal in een hoekje. En daarnaast is dan het ereterras waar jouw volkszanger zat. En daar wordt dan inderdaad dus paling.
Ja, en wat me ook opviel was dat er voortdurend, net als bij Amerikaans honkbal, er liepen voortdurend mensen heen en weer.
Dat zag je dan aan de lange kant. Ja, die waren een paling kopen. Want er was daar wat normaliter een patatkraam is. Dat is daar natuurlijk de palingbar.
Sowieso is de catering goed verzorgd, vind ik. Want ook in de persruimte, wat daar een soort kamertje van 6 vierkante meter is. Dus dan paling. Zit je allemaal zo op elkaar gepropt.
Paling?
Geen paling, maar wel vleesschotel. Koude vleesschotel in de rust. Uh-huh. Dus van zo dan met een augurkje en zo.
Zo'n rolletje salami.
Ja, dat soort dingen. Dus
wat
je echt
wel
denkt,
ziet op wat sommige mensen
welk jaar zijn we?
Borrelplank noemen.
Ja. En ook nog warme frituur. Dus was echt top allemaal. En toen begon die tweede helft ook nog heel veel doelpunten gedoe en zo. Dus was wel leuk. Maar Joey Veerman, ik vond het... Hij baalde ook echt. Hij wilde gewoon echt daar wel dat doelpunt natuurlijk maken.
Ja.
Maar
dat missen zat toch wel een soort...
Druk.
Druk van, ik kan het niet maken en ik moet dat stadion ook nog uitkomen. En zo.
Er werden wel allemaal liedjes gezongen van Joey bedankt. Ja. dat is toch wel grappig.
Ja, want hij miste die ene op 1 meter of 7 die over het doel knalde.
Ik vind 7 nog veel. Ja, ik heb het idee dat het nog dichterbij was.
Ja? Nou ja.
En die was al recht op de keeper gemikt, wat heel slecht was. En dan nog over,
Te veel nagedacht, denk ik.
Ja.
Maar Suze, is één ding dat ik niet begrijp. Die Orestanio.
Ja.
Dat is een hele goede speler.
Gehuurd van
Inter.
Ja.
Ja, en speelt al sinds onder 17 voor alle vertegenwoordigende Italiaanse teams.
Ja.
Hoe is dit mogelijk?
Ja, nou, ik heb niet het idee dat hij elke week uitblinkt. Nu heb ik niet elke wedstrijd van Volendam gezien. Dit.
Nee.
Maar hij was heel goed gisteren.
Ja.
Dus, ja.
Is dan Wim Jonk die dan naar Italië belt en zegt dan hallo?
Nou ja, hij heeft ook die Stankovic, die keeper, is ook van Inter, hè?
Zijn dit dan de maffiabanden van Jan Smit?
Dat was een soort van...
De Hans die verrijkt tot aan de Langelaars.
Ja, of het komt omdat Wim Jonk zich dan aankondigt als de plaatsvervanger van Cruijff op aarde. En dat hij daarmee dan een zeker gewicht in de schaal heeft.
Ja, bij Inter was hij niet zo succesvol als speler natuurlijk, hè?
Jonk.
Ja.
Misschien toch contact
maar
over.
Maar ze heeft die kleedkamerindruk achtergelaten inderdaad. En dan, wat nu je het zegt, nou, Stankovic ook. Deze jonge gozer. Die Ajax ook in de gaten hield, schreef jij nog in een...
Maar ja, dat had ik gelezen op internet.
Maar Volendams boekhouden en Italiaans boekhouden zijn wel dezelfde...
En dat dorp, daar gebeurt ook een hoop, hè?
Het Napoli van Nederland. Of het
Napels van
Nederland.
Ze begrijpen elkaar bij zo'n transactie.
Ja, want Theese speelde ook niet zo slecht. Nee. Maar die had echt problemen met die jongen.
Ja, ja. Ja, nou ja, en Volendam heeft toch eigenlijk na de winterstop gingen ze veel behoudender spelen. Veel
3 verdedigers.
Meer in de defensief.
Mirani.
Dat heb ik gisteren ook niet gezien, want ze waren gewoon hadden het initiatief op grote delen van de wedstrijd.
Ja, maar ze speelden wel met 3 centrale verdedigers en dan mag die ene een beetje doorschuiven. Hè?
En ik vind
maar dat kan
goed
heel aanvallend zijn natuurlijk. Als je dat ligt
zeker
een beetje aan je opvatting.
En
hè?
Hangt ook van wat de backs doen.
Ja, ja.
Maar Eiting is daar echt een soort van spelverdeler speel in het hele spel geworden. Het is leuk om hem daar gewoon te zien opleven. En hoe belangrijk hij is ook voor dat elftal.
Ja, hij is de absolute
mooie voetballer,
baas.
Terwijl bij Ajax ook is hij van, wel niet. Maar nu zie je pas van wat voor klasse die jongen echt heeft. Als hij gewoon in zijn sas zit in een elftal waar hij gewoon in kan renderen.
Hij lijkt een beetje op die spelers zoals Klaasje en Veerman. Die heel goede passing hebben, goed spel in zicht. Maar misschien niet stevig genoeg in het moderne voetbal om die duels daar uit te vechten. Hè? Maar
hij loopt ook verschrikkelijk veel, hè, die Eiting. Hij heeft heel vaak de meeste meters.
Ja.
Maar ik snap het ook niet helemaal. Kan de snelheid zijn die hem ongeschikt maakt voor de top?
Nou ja, Alvarez.
Die is ook niet zo snel.
Ja, die loopt soms lijkt of die achteruit loopt. Zeg. Dat is het moonwalk.
Ja. En wat vonden jullie eigenlijk van het feit dat Cillessen zijn excuses heeft aangeboden?
Ik vind dat gek. Het hoeft toch helemaal niet?
Dat vind ik ook.
Dat was wel heel pijnlijk.
Waarom?
Ja, maar je gaat toch je excuses niet aanbieden? Nee.
Dat heeft hij toch maar voor zichzelf gedaan meer. Om het voor zichzelf een plek te kunnen geven. En niet vanuit een schuldgevoel naar de supporters. Ik denk dat je zag hem gewoon echt steeds triester en triester worden naarmate die wedstrijd vorderde. Het was gewoon fout op fout. En dan moet je ergens voor jezelf het goed praten. En ik denk dat excuses aanbieden dan een manier is voor hem om het af te sluiten en door te kunnen gaan. Anders blijft het rondspoken in zijn hoofd.
Ja, maar ik vind dat je wel diep door het stof en zeer nederig bent voor iets wat je gewoon niet expres hebt gedaan.
Nee, dat klopt. Meestal bied je je excuses aan.
Als je matchfixing hebt gedaan en daarom drie doelpunten onder oren.
Sorry. Ja.
Nou ja, maar het keeper is natuurlijk een mentaal iets. Hè. Dus ik denk wel dat er iets mis is met hem. Dus dat hij dat voelt. Zo'n fout komt bijna nooit alleen. Je zult denk ik zien dat hij nog een paar keer in de fout gaat. Dat had Onana bij Ajax op een gegeven moment ook. Hè. De ene blunder naar de andere. Dus dat het gaat in zijn kop zitten. Dus, ik denk
dus hij bood eigenlijk zijn excuses aan voor het feit toekomstige... dat hij mentaal niet op orde is.
Ja, hij heeft natuurlijk altijd zo'n grote bek gehad van ik ben de beste keeper van Nederland en belachelijk dat ik niet...
Maar volgens mij legt deze jongen nu
hij zien dat het echt best wel terecht is dat hij niet geselecteerd is. Dat natuurlijk het is natuurlijk een zenuwleier. En dat is natuurlijk altijd, dat zie je ook aan die ogen en zo...
Hij legt zichzelf ook heel veel druk op door dat soort dingen te zeggen. En is het ook niet raar. Ik vind het dan niet raar dat een Cillessen dan zijn excuses gaat aanbieden. Gewoon puur, als je het complete plaatje er dan bij pakt, dan is het voor mij heel logisch dat hij dat denkt dat hij dat moet doen.
Hij deed volgens mij niet aan NEC, maar aan het hele Nederlandse volk. Van ik heb jullie de hele tijd wijsgemaakt dat ik... Dat ik jullie ga redden en dat die bondscoaches gek zijn. En nu heeft hij natuurlijk moeten toegeven dat al die praatjes wel een grond van waarheid... hebben gehad en dat het eigenlijk onverantwoord is geweest om zo lang hand boven het hoofd te houden.
Ik vind dat Jasper Cillessen gewoon een goed seizoen keept.
Jawel, hij heeft natuurlijk talent, maar een keeper gaat natuurlijk om meer dan goed keepen. Je moet ook iets uitstralen, voor het rust, dat een verdediger denkt, ik kan het aan hem overlaten. En nu durft niemand natuurlijk weer de bal op hem te
stellen. Vind jij het logisch dat Bijlo er meteen weer in staat bij Feyenoord en Wellenreuther eruit gehaald is?
Ik had het niet gedaan. Want Wellenreuther was echt heel goed, vond ik, laatste wedstrijd.
Ik had het ook laatst. Waar is Wellenreuther? Wat gebeurt er? Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij wat langer zou mogen blijven staan.
Maar ik kan me ook wel voorstellen als je van een blessure terugkomt en als je belooft van hey, je kunt nog dit erin komen. Dat zo'n Bijlo misschien ook stuk gaat zitten als die fit op de bank moet wachten tot Wellenreuther een keer een fout gaat maken. Dus daar zit ook wel bij zo'n coach wel iets in als het je man is. Het is ook wel een persoonlijkheid natuurlijk, hè, Bijlo. Een mannetje, denk ik, met die supporters en zo. En die kun je moeilijk passeren, denk ik.
Het is wel een hele duidelijke keuze, toch? Als je fit bent, speelt hij. Hij is gewoon de nummer 1. Klaar.
Maar Wellenreuther heeft het vet goed gedaan. Die denkt, misschien krijg ik wel iets terug voor het feit dat ik goede prestaties heb neergezet. Ja, nee, doe het er eigenlijk niet toe. Ga maar weer op de bank zitten.
Ja, het is een beetje pasfeer bij Ajax stuk. Hè? Die deed het wel ietsje minder goed op het laatst. Maar
ietsje.
Roelie begon ook niet zo sterk natuurlijk. Hè? Dus pasfeer heeft ook wel reden tot verdriet. Het is nou eenmaal het lot van de tweede keeper, denk ik.
Ja. Suze, nog even over Volendam PSV. Er was een moment dat, en het was 30 seconden voordat Veerman die bal op Bakayoko gaf... Mm-hmm. Stond hij te ruzie maken met Van Nistelrooy aan de zijlijn.
Oh, dat heb ik niet gezien.
Ja, ik
het zicht bij Volendam is moeilijk.
Beperkt.
Ja, ik zit dan helemaal in de hoek. Ja. En dan zie je dus eigenlijk... dan zie je aan je eigen kant dus eigenlijk ook niets. Ja. Dus dat heb ik niet gezien.
Ja, ik vroeg me dus af waarom.
Ja. Simon was ook niet blij met zijn wissel.
Nee.
Ik vind Bakayoko wel goed spelen de laatste weken. Dus
gisteren niet hoor.
Nee, was gisteren niet. Nee.
Veel balverlies.
Het is wel zo'n intuïtieve speler die ook... De meest vreselijke dingen doet natuurlijk voor een trainer, denk ik, dat hij zomaar...
Onbegrijpelijke keuzes maakt, onvoorspelbaar. Nee, maar Simons had denk ik zijn minste wedstrijd van het seizoen.
Simons viel
Ja, die was ook heel chagrijnig met die wissel.
Ja.
Ja, dat vind ik wel
Maar
dan
wordt
daar
ook weer een foto van gemaakt en dat wordt er weer getweet. En dan gaat iedereen er weer mee in de haal nadat hij al, weet je, die hoe noem je dat, spreekkoor van Simons is homo. Ja. En dan gaan we deze foto nog even uitkiezen om de eter in te gooien. Dat is ook wel onhandig.
Of... expres gedaan.
Waarschijnlijk expres gedaan.
Ja, toch? Ja, nee, het is niet per
ongeluk. Denk daar ook gewoon even over na dat het niet handig voor de jongen ook is.
Nee, ja. Van Nistelrooy ging daar toch ook prima mee om. Die zei gewoon, ik vind die beleving wel mooi. En hij mag balen. Als hij wil altijd zijn bijdrage leveren. Deed hij niet, dus ik ben eraf gehaald. Na de wedstrijd stond hij, dat vond ik leuk. Toen stond hij net voor de perstribune stond hij te praten met vrienden, denk ik, die waren komen kijken. En een paar meter verderop stonden er heel veel kleine kinderen... zijn naam te roepen. Hij is gewoon nu al dus een echt een idool. Van, ja. van kleine kinderen van de tegenstander.
Ja, maar omdat hij zelf klein is. Want toen mijn zoons klein waren, was ook iedereen een fan van Messi.
Ja, ja.
Ja, dat ging niet over zijn voetbalkwaliteiten. Dat ging gewoon over zijn afmeting.
Die kon in de jeugdelftallen, zou die niet zijn opgevallen.
Nou ja, ik vond het aandoenlijk. Want hij hoorde het, hij ging naar ze toe. Hij trok zijn grote jas uit, zijn shirt uit. Gaf zijn wedstrijdshirt aan zijn blonde Volendams jongetje. Aai over zijn bol en nog even op de foto over te echten. Dat vond ik, dacht ik, nou, dat vind leuk. Ik leuk om te zien. Dat hij daar even aandacht aan besteedt. Hoeft niet, mag wel.
En Sangaré, waarom stort hij er nooit meer in? Is dat ruzie of gaat hij weg of zo? Is hij een transfer bezig?
Nee, hij gaat zeker weg. Ja.
Ik denk dat het voor zijn transferwaarde toch niet goed is als je wisselspeler bij PSV bent. Dus
tijd er al iets bekonkeld is.
Oh, dat er al een afspraak is. Ja.
Van Nistelrooy zegt in een beetje bedekte termen dat hij hem niet in vorm vindt en dat hij dan vaker mensen niet in vorm natuurlijk op de bank zet en dat je dan een reactie moet geven.
Ja. Zijn er wat meer niet in vorm bij PSV, dus dan had je het hele tweede team kunnen opstellen.
Nou, hij had wel vrij, laten we zeggen, een wisselbeleid wat wel doortastend was. Want hij haalde gewoon ze alle twee, en Xavi en Bakayoko er tegelijkertijd af. Gewoon iedereen ging eraf.
En als Til en de Jong ook. Dus ze willen niet meer scoren, dacht
bizar,
ik.
Bizar, toch? Ja. Zijn vier vooruitgeschoven spelers, die werden gewoon gewisseld allemaal.
Ja. En ook Til zat zo lekker in de wedstrijd.
Ja, die was ook niet blij. Nee. Waarom was er een vak leeg bij Volendam?
Dat weet ik niet.
Ja, dat vroeg ik me af. Het was een heel vak leeg.
Ik heb al deze randzaken gewoon niet onderzocht.
Maar zo'n wedstrijd was het wel een beetje dat je daarop gaat letten.
Of weer een protestactie of iets, I don't know.
Even van de hak op de tak gesprongen. Was het een gele kaart voor Alvarez?
Hij heeft een gele kaart gekregen, dus je mag hem geven. Maar het was volgens mij zijn eerste overtreding.
Nee, dat zei Alvarez. Maar VI had een factcheck, vond ik leuk. Dat stond namelijk daaronder. Hij zei dus dat het zijn eerste... Het was mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Had VI dus gecheckt, was zijn derde. Dacht ik, oh, grappig. En hij had ook nog een quote gegeven over dat hij het was zijn tiende kaart. Ja. En dat hij er een aantal had gekregen voor praten. Ja. En dat waren er 2 en 8 voor overtredingen. Dus
hebben ze allemaal gecheckt?
Ja.
Je kan echt niks meer doen.
Nou ja, je wordt wel dat is journalistiek, toch? Ja, een speler die beweert wat, vooral die over die overtraining, dat vind ik echt wel interessant. Maar want die voelt zich dus ook.
Hele domme overtreding. De middenlijn, tegen Emma, doe normaal. Je weet dat je volgende week tegen PSV moet. Je weet dat de wedstrijd voor de tweede plek is.
Nou, is het bij die Alvarez ziet het er altijd wel erg uit, omdat het zo lomp gebeurt, hè? Dus. Ja. Wordt niet altijd gezegd dat een lompe overtreding ook een ernstige is.
Maar ik vind het verschil met Martinez. Je maakt zeg maar elegante overtredingen die 10 keer harder zijn dan die van Alvarez.
Zo.
Maar het lijkt minder hard door de manier waarop hij het doet. En met Alvarez heb je inderdaad wel zoiets van oeh.
Ja, maar dat weet je dus als Alvarez. En daar zou je dan, als je naar de top wil, misschien wel iets aan moeten doen. Want ik denk dat je niet per se heel aantrekkelijk bent voor grote clubs op het moment dat je 10, hij gaat er nog wel meer pakken, 12 gele kaarten pakt.
Nou ja, Casemiro die...
die pakt zo ook een
ander. Ja, maar dan heb je toch ook wel over een ander niveau speler, als we het...
Nou, niet wat betreft het pakken van gele en rode kaarten.
Ja, maar rode kaarten is die pas begonnen in Engeland.
Die Casemiro? Ja? Die kreeg toch vaak rood bij Madrid?
Nee, die kreeg
Madrid.
Heel vaak geel bij Madrid, maar hij is geen rood.
Juist niet.
Dat is het bijzondere van Casemiro. Die weet zich nog wel op tijd zeg maar, in te houden dat hij niet die tweede gele kaart of een directe rode krijgt. En wat Suze zegt, Alvarez moet dat ook gewoon leren in zijn
maar
stijl.
Hij zegt, ik ga mijn spel niet veranderen. Dit is mijn stijl. Dan denk ik,
ja, maar er is een verschil tussen passie, grind en zeg maar, er vol voor gaan en ook even nadenken.
Ja.
Dus je benadeelt nu gewoon het hele team. Wat gaan we doen tegen... Wat gaat Ajax doen tegen PSV zonder Alvarez?
Ik vond het wel een slechte scheidsrechter. Die Nachtegaal. Wel zo'n beginneling.
Jonge scheidsrechter.
Ja, die alles doet volgens de regeltjes. En dat vind ik wel irritant dat die KNVB het beleid heeft. Hè? Een beetje stevig inkomen moet kunnen. En een duwtje in de rug gaan we ook niet meteen voor fluiten. En hij floot echt voor alles.
Maar daar was hij wel consequent in.
Jawel, maar dit is voor spelers ingewikkeld. Dus als je gewend bent dat je best wel ver kan gaan in het...
Maar Alvarez krijgt van elke... het was zijn 10e kaart, dus het is niet een uitzondering.
Hij kan het wel, met het opstootje tegen Feyenoord, waar iedereen bij betrokken was, toen liep hij de andere kant op. Ja. Ik ga geen kaart pakken.
Ja.
Maar hij draait ook altijd zijn lichaam erin. Dus dat is ook iets... Dus hij neemt altijd een
Maar dat moet hij wel, want als ze bij hem wegdraaien, is hij geklopt.
Ja.
Want hij kan niet zo snel
Maar daarom, hij gaat altijd... Of ik neem de bal, of ik neem de bal en de man. Dat is gewoon zijn uitgangspunt. Dus hij gokt wel inderdaad veel op... dat de scheidsrechter het een schouderduw vindt.
Ja.
Ik zit de hele tijd aan een combinatie te denken... tussen nachtegaal en fluit. Maar goed.
Fluit en de nachtegaal.
Nou, okay. Misschien kom je er nog op terug.
Nee, ik kom er niet meer op. Ik dacht, er moet iets zijn tussen fluiten en nachtegaal.
Was er één moment dat jullie gisteren van Ajax hebben genoten?
Eén paas van Timber, volgens mij. Toch? Op de goal van de 2-0? Steekpaasje.
Oh ja.
Dat was denk ik dat ik dacht, oeh, dat zag er mooi uit. Oké, ik ga weer verder met mijn spelletje, want voor de rest is er niet zoveel aan. Het was echt een zaadwedstrijd.
Assist van Sanchez.
Sanchez, man of the match. Hoe is het mogelijk? Ja. Hoe is het mogelijk? De slechtste speler in je selectie die man of the match wordt.
Die tegenaanval vond ik wel mooi met Conceição die hem aflegt op Tadic.
Maar daar heeft hij van geleerd. Want we hebben hem dit vaker zien doen, dat hij hem niet aflegt. Ja. En dat Tadic staat te schreeuwen.
Scheldt hij hem uit, ja.
Ik vond trouwens die nummer 57 van Emma. Dat vond ik ook echt een leuke speler. Die stond rechts volgens mij.
Hij maakte de goal, toch? Antonissen.
Ja. Er kwam zoveel dreiging vanaf. Ik dacht, oké, wie is dit? Ik heb hier nog nooit gekeken.
Heel snel weg. Meteen al in de eerste 5 minuten.
Van PSV-jeugd kwam die toch of niet?
Geen idee.
Maar wordt hij ook gehuurd of zo? Weet ik ook niet. Maar dat vond ik dus. Dat was het hoogtepunt van Ajax Emmen. De nummer 57 van FC Emmen. Die deed het echt leuk. Je Koki Saito-achtig, weet je. Klein, behendig, snel, gaat dreiging vanuit. Daar kijk je gewoon graag naar. Ja. Zeker als er voor de rest Sanchez is die dan naar boven uitsteekt. Dan moet het wel.
Ik vind het ook wel grappig dat zo iemand aan de rug nummer 57 krijgt.
Ze hebben allemaal rare rugnummers daar.
Hato heeft toch ook zo'n soort nummer?
Oh ja, Hato heeft ook zo'n... Maar goed, Ajax heeft een grote selectie.
Ja, ja. Maar niet 57.
Ik denk niet dat Emmen 57 selectiespelers heeft. Maar...
Hato was ook... Ik denk dat ik Hato in mijn hoofd helemaal heb opgehyped. Omdat onze linkerkant gewoon de beste van Nederland is. Dus we denken, wat daarachter is nog beter. En die stelde ook een klein beetje teleur. Dat kan je hem niet eens kwalijk nemen. Want zijn jonge gozer doet het prima op zich. Maar
één solo, hè?
Eén solo, maar dat was het voor de rest ook wel.
Ja.
Maar bij hem zie je dat ook, dat niet durven doordrukken, niet indribbelen, niet inlopen. Wat wordt hier afgesproken achter de schermen? Grealish, die er weer stond, die het spel op bepaalde momenten nog meer ging vertragen. Ik kan me niet voorstellen dat Grealish dat zelf bedenkt. Die moet een opdracht hebben gekregen van, doe alsof je Modric bent en bepaal het tempo. Maar het werkte gewoon niet. Het werkte echt niet. Het was pijn om te kijken. Pijnlijk.
Ik denk dat Salah Eddin volgend jaar linksback is. En dat Hato dan zijn stand-in wordt.
Denk je dat Salah Eddin zijn niveau van Twente kan vasthouden?
Ja, dat weet je nooit. Maar ze moeten toch wat met die linksbackplek bij Ajax.
Rechtsback ook trouwens, toch? En ondanks dat die man van de match was, vind ik dat toch niet...
niet een duurzame...
Wat is er gebeurd met Rens? Komt hij ooit nog terug?
Geblesseerd.
Geblesseerd is hij, ja.
Maar dat lees ik ook steeds, dat hij in de verkoop zit.
Ja.
Dat ze die ook op de nominatie hebben om te verkopen.
Maar wie is onze koning van de week eigenlijk?
Nou ja, normaal hebben we natuurlijk allemaal een eredivisie-koning. Maar ik had gisteren een spelletjesavond met een paar vrienden. En er kwam ook nog iemand van, we zijn kampioen geworden. Ik denk, waar heb je het over? Je bent geen Rotterdammer. Maar het is dus een Brabander. En ik werd vanochtend ook wakker met een YouTube-filmpje van de wedstrijd die jij bedoelde. Hij komt uit Roosendaal en hij zegt van RBC. En ik had, heel erg, maar ik had eigenlijk nog nooit van RBC gehoord. Ik was like, oké, wat gebeurt er? Wat is dit? Even snel opgezocht. Dat is best wel...
Roemrichten.
Ja.
FC Hoenderhoed van de Vliet. Ja. Het is echt wel een leuk... Nou ja, leuk. Een goed verhaal. Weet je
komt van Hooijdonk daar niet vandaan.
RBC zou best kunnen, want het was vroeger een profclub.
Ja. Maar dat ze dus in iets meer dan 10 jaar van de vijfde klasse, dus nu gaan promoveren naar de eerste klasse. Alles daar hebben meegemaakt. Dan 6-1 winnen van die veertus. En dan, ik heb vanochtend dus die samenvatting even op YouTube
van gekeken, RBC gekeken.
Van RBC. En ik dacht, oh my god, die emotie in het stadion wat een nieuw record heeft bereikt met 1500 man, wat er volgens mij zat. Ze hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad. Nee, dit is prachtig. En dus mijn koning van de week, ik kan niet een hele club zeggen, maar dan wil ik dan Ruud Bennings zeggen, de coach van RBC. Die
van NAC. Vroeger, is dat die? Ja.
Volgens mij wel, ja. Hetzelfde. Ja. En die nu gewoon de eerste klasse weer gaat betreden. En dan met 6-1 winnen. En ook allemaal mooie goals. Zeg maar Sparta-achtige goals. Zoals hoe Sparta scoorde tegen Heerenveen. Wat ook allemaal padeltjes waren. Had je 6 keer ook van, oh my god. Wat is dit? Wat is RBC? Moet ik dit gaan volgen? Dus dat was mijn ontdekking van gisteravond en vanochtend.
Een keertje gaan kijken.
Ja, misschien wel. Gewoon een Frans. Tripje.
Nou ja, als je de hele week bekijkt, zou ik Kuksu noemen. Ja. Dat ik Feyenoord langzamerhand wel echt de ster geworden. En eigenlijk van de hele Eredivisie is dat natuurlijk wel de beste middenvelder.
Ja.
Ik sluit me daarbij aan. Zeker die wedstrijd tegen AS Roma was gewoon echt geweldig.
Ja.
Maar ook gezien dat Roma was gewoon veel beter dan vorig jaar.
Ja.
En ze speelden gewoon echt goed. En Feyenoord liet zich niet van de wijs brengen. Verdedigde lekker de 1-0. Probeerde zelfs nog een 2-0 te maken. Ik was echt verrast van, oh shit.
AS Roma
staat stabiel.
Had ook wel kunnen scoren, denk ik.
Zeker. Ik denk dat je goed wegkomt. Maar...
Ik stem ook voor Kuktu, dus dat is makkelijk. Ondanks dit vloeiende, vlammende betoog van Danielle. voor RBC. We gaan nu allemaal... Ik ga misschien wel in
een
Brabant wonen.
Een nieuw record gewoon verbreken. Iedereen naar het stadion. Er passen 5000 man in, dus er kunnen nog 3500 bij. Let's go met z'n allen.
Maar ik zag die opstelling van Roma. Abraham, Smalling, Dybala. Maar Feyenoord heeft geen schijn van kans.
Ja.
En terwijl ze vochten zich heel goed de wedstrijd in...
Maar geduldig ook.
Ja, ik vond het echt een enorme...
Je hebt wel echt, dat die penalty er niet in gaat, dat is wel een moment, denk ik, je echt goed wegkomt. Want ik denk dat als je daar op achterstand komt, dat het echt ingewikkeld is.
Gisteren misten ze weer een penalty, hè? Hij kwam op de palen en een ander schoot hem erin.
Was het weer die Pellegrini?
Nee, een ander. Crisante. Ja. Maar hebben ze in Rome ook een kans, Feyenoord?
Ja, dat is weer andere koek.
Ja.
Dat is in Rome. Dat is gewoon het hol van de leeuw, als ze dat zo mooi zeggen.
Ja, maar ik denk het wel.
Speel gewoon op de nul.
Waarom niet?
Je hoeft niet, hè? Je hoeft alleen maar de nul te houden. That's it en de beter. En als je zelf ook nog even weet te scoren, helemaal prima.
Je kunt er ook energie van krijgen, weet je, in zo'n stadion...
Kijk, als AZ 2 keer van Lazio wint, dan moet het toch kunnen.
Ja.
Ja, ik weet niet. Die gasten die zijn allemaal... Abraham is helemaal niet geblesseerd. Die is gisteren ingevallen, dus die doet gewoon weer mee. Dybala is geloof ik wel geblesseerd. Ja. Maar het is toch wel een hele sterke selectie.
Denk ik ook, maar ik vind Feyenoord gewoon ook een hele moeilijk te kloppen ploeg.
Dat is zo. Ja.
Ik denk dat je inderdaad kwalitatief is Roma... Goed en sterk.
Beter,
maar
als je naar de individuele spelers kijkt. Maar,
als Feyenoord staat er toch gewoon echt. Ik denk dat Mourinho niet echt zin heeft in deze wedstrijd.
Nee, maar hij heeft nooit zin in een wedstrijd. Gewoon een stuk chagrijn.
Om te werken. Ja. Ja. Moet ik weer.
Ja. Nou, laten we eens even 10 man in de goal zetten. maar wat is jouw prognose dan?
Ik denk dat 0-1. Feyenoord... Wacht. En gaat gewoon een doelpunt maken. Jiménez.
Danielle.
1-1. Roma komt de voorsprong en Feyenoord maakt heel laat, in de blessuretijd, de verlossende treffer.
Ja, door Jiménez waarschijnlijk.
Probably. Maar ik zou Danilo ook wel leuk vinden dat hij dan invalt, 5 minuten koud op het veld staat en dan per ongeluk tegen een bal aanloopt en die gaat erin. Weet je, zoals in die Maguire eigen goal.
0-0.
0-0?
Ja.
Maar we denken allemaal... Oh nee, jij moet nog.
Ik moet nog. Ik denk 1-0.
En dan?
Verlengen, toch?
Ja.
Maar wie gaat er dan door?
Nou,
dat hoeft niet te voorspellen.
De 90 minuten telt, toch?
Ja, maar ik ben gewoon benieuwd.
Ja.
Henk leidt ons naar het licht.
Ja, als het verlengen wordt, dan heeft Roma denk ik meer kans.
Maar Feyenoord heeft ook een lange adem. We hebben vaak gezien dat ze in het laatste nog terugkomen.
Ja, ze hebben wel echt wel een goede conditie. Dat bleek ook, want in de tweede helft zag je Roma een beetje wegzakken, hè? Ook conditioneel. Dus,
de NOS had wel best wel een leuk stuk, vond ik, met die privé-trainer van Kukcu.
Ja, die jongen die met die mottige gymzaal.
Ja, dus die heeft vier jongens van Feyenoord. Doet hij, zoals ze dat dan noemen.
Ja.
En het was wel interessant, omdat het echt wel iets zegt over hoe die clubs ook veranderen, hoe ze daartegen aankijken. Omdat voorheen werd Stefan de Vrij gestraft toen hij voor zichzelf trainde.
Ja.
En nu zit hij dus, deze trainer, in een appgroep met de inspanningsfysioloog van Feyenoord. Hebben ze gewoon de hele dag contact en wat zal ik eens doen en kan ik dit met ze doen of whatever. Dus dat vond ik wel interessant.
Ja, dat moet natuurlijk ook, want gisteren hoorde ik op de radio Andries Jonker, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen, die bekloeg zich erover dat er speelsters van hem ook privé arbeid verrichten. En zegt hij, ja, dan krijg je ze terug met een blessure in de selectie. En dan denk ik, hoe kan dat? Wij meten alles. En dan gaan ze extra trainen en dan belasten ze zich dus te veel en dan krijgen ze geblesseerd. Maar dus wat daar dan gebeurt, dat is natuurlijk heel goed.
Ja.
Als ze dat in overleg doen. Maar ik vond het ook een beetje romantiseren. Het is gebaseerd op een stuk in de Volkskrant, denk ik, dat item. En dan moet het ook altijd een hele oude gymzaal zijn. Met klimrekken, afgebladderde springpaarden.
En ja, maar zo ziet het er nou helemaal uit. En Kukcu heeft wel echt extreem veel extra inhoud gekregen. Die was gewoon altijd moe voorheen in de laatste 20 minuten.
Toch vind ik het een beetje romantiseren, want hij was al goed.
Ja, hij was voetballend heel goed, maar conditioneel niet.
En wel gemakzuchtige voetballer was het, toch?
Ja, ik heb hem altijd goed gevonden. En nu is hij dus volwassener en ouder. En dus kan hij nu gewoon een heel elftal op sleeptouw nemen. En dat hij een betere conditie heeft gekregen. Ja, dat ligt dan aan Slot ook natuurlijk.
Volgens mij zijn Maarten Wijfels dat ze ook in de voorbereiding anders zijn gaan trainen. Om dan de intensiteit van midweekse wedstrijden en weekendwedstrijden te simuleren. Waardoor ze al sneller in dat ritme komen. En dus ook gelijk zien van, oké, waar moeten we nog aan werken qua conditie? Wat moeten we verbeteren?
Ja.
En wat gaat goed? Dus dat werkt dan ook gewoon. Dat je daarop instelt al voordat je überhaupt weet of je verder komt in Europa, maar dat in je trainingsschema verwerkt.
Nee, maar dat is inderdaad een van de hele belangrijke aspecten. Dat Feyenoord gewoon een hele goede conditie heeft.
Ja, en dat ze het doen. Want Gert-Jan Verbeek moest nog het veld ruimen toen die
te hard liet trainen.
Ja, dan gingen ze klagen en bij het bestuur en toen werd Gert-Jan Verbeek ontslagen. Toen gingen ze weer gewoon trainen zoals de oudere selectieleden.
Positiespelletje.
Ja, lekker rondootje.
Prima, jongens.
Zo, 12:00, tot ziens.
Dus het is wel knap van Slot, want dat vindt geen voetballer leuk. Om zich helemaal, behalve Ronaldo.
Nee, maar ze zien nu wel resultaten.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus dan is het niet meer erg.
Hebben we je omgepraat? Geloof je nu in de lange adem van Feyenoord?
Jawel, zeker. Ik zeg na de verlenging 1-1.
Top.
Is dat goed?
Tekenen we voor.
En nu AZ Anderlecht.
Zo.
3-0.
Oh,
serieus?
Ja, ze gaan er terug pakken. Want ik van de Anderlecht kon ook niet helemaal niks van. En nee. AZ is natuurlijk wel in een dalletje beland. Maar ze, denk ik wel, als ze er zin in hebben, kunnen ze natuurlijk heel goed voetballen. En veel beter dan Anderlecht, vind ik. Dus ze kunnen het wel.
Suze.
Ze hebben niks te verliezen.
2-1.
Ja. Voor AZ?
Ja.
Is niet genoeg, hè?
Nee, dat weet ik.
Dat wilde ik ook zeggen.
Ja?
Wel winnen, niet genoeg.
Ja.
Oké, dan ga ik voor
3-2.
Ja, maar dat is weer te veel. Dat zijn weer te veel goals. Dan ga ik voor 1-0 voor AZ.
Anderlecht heeft laatst met 5-2 verloren. Hè? Die vliegen er zo in bij hun.
Oké,
ik ga wel voor 3-2. Ik ga wel voor 3-2.
Ja. Maar ik heb me echt geërgerd aan AZ. Echt dat mooi weervoetbal, weet je wel. En die gasten van Anderlecht. Ja, hardlopers.
Ja, ze hebben pech. Die Goes, die deed het hartstikke goed erachterin. En nu kwam Beukema terug.
Ja.
En die was natuurlijk nog niet op niveau. En daar ging het. En die had Sidiakos is sowieso altijd een beetje billen knijpen, om zo te zeggen. Dus ze hadden centraal echt hele zwakke jongens. Want je zag ook in zo'n goal viel ook, die had ze die jaar gekocht. Die had hij echt makkelijk weg kunnen koppen. Dat was helemaal geen goede kans. Dus het is ook wel als we iets doen in dat centrum, gaat het al beter. Want ik vind Kerkers heel goed. Ik vind Sugawara heel goed als backs. Middenveld is sterk.
Ja, maar de mentaliteit klopte toch van geen kant, hè? Anderlecht die wilde echt winnen. Die slepen nog een tweede goal eruit via een verwoestende counter.
Ja.
En speelde gewoon veel meer met veel meer energie.
Jawel, maar dat komt als je zo'n centrum zwak is. En Klaasie is natuurlijk ook niet een hele rots in de branden.
Nee, Klaasie en Reinders, die stonden gewoon te kijken hoe die gozer die bal erin kreeg.
Het is inderdaad misschien wel iets wat ook deels mentaal is. Want kwalitatief gezien denk ik dat je gewoon veel betere spelers hebt.
Moeten ze kunnen
winnen,
ja. Ja.
Dus waar ligt dat dan aan?
Ja, ik heb geen idee. Het was echt, kan niet anders zeggen dan mooi weervoetbal.
Ja, weinig absolute wil om te winnen.
Ja.
Ja, maar nu moeten ze wel. Dus nu gaan ze natuurlijk anders van wedstrijd in. Hè. Ze moeten nu echt gaan stormen, want anders wordt het niks. Ze moeten meteen...
snel scoren,
ja, maar
erop en erover.
En dat kunnen ze wel. Ze hebben wel een lekker snel elftal, vind ik.
Ja, die Odgaard die maakte voor het eerst weer eens een goal sinds een tijdje.
Ja.
Dus,
en Pavlidis ook voor het eerst weer sinds een tijdje.
Ja.
Karlsson is natuurlijk ook altijd wisselvallig. Hè? Die kan
kijk ik wel graag naar.
Spelen, maar...
ja.
Vind ik wel leuk.
Danielle, even over jouw verhaal in de nieuwe Hartgras. Die over 4 weken al niet meer nieuw is, want dan is de volgende er. Over Benzema en
Tupac.
Vertel eens wat erin staat.
Ik denk waar het begint is dat hiphopcultuur en voetbal best wel veel gelijkenissen hebben.
Ja.
En specifiek heb ik Benzema als voorbeeld genomen, omdat die ook wel echt uitdraagt dat hij een groot fan is van Tupac.
Ja.
En zichzelf ook soort van verenigd en associeert met de weg die Tupac heeft afgelegd. Zeg maar achterstandswijk geboren, minderheid, veel tegenstand gehad en toch ondanks alles het toch gemaakt. Maar dan wel vast blijven zitten in die mindset van, in Tupac's geval de ghetto, om het maar zo te zeggen, en in Benzema's geval de banlieue. De loyaliteit naar de oude mensen. Je hebt Tupac die tegen een politieagent zegt fuck you, in plaats van te zeggen wie hem heeft neergeschoten. Benzema die altijd maar terug blijft grijpen naar die jongens dat wij in Lyon in Bron is opgegroeid. En daardoor ook in schandalen terechtkomt. En eigenlijk niet nooit zeg maar zelf de vinger naar zichzelf wijst, maar altijd dan andere dingen de schuld geeft. Weet je, ik word geframed door Marine Le Pen als dit, dus dan ga ik me ook maar zo gedragen. Ik ben Rakaya en ik kan toch niks goed doen, dus waarvoor zou ik het wel proberen? En
dat waarom zou ik de witte normen gaan aanhangen?
Ja. Precies, en dat uit hij heel erg ook op zijn social media, waar hij ook heel veel posts over toepakt. Maar niet alleen daar, hij ook in de kledingkeuzes die hij maakt, in de muziek die hij deelt. Zijn leven is gewoon een soort van kopie bijna van de dingen die Tupac heeft gedaan. En dat viel me een paar jaar geleden al op. En dat is eigenlijk, je ziet het alleen maar sterker gaan uitdragen. Met natuurlijk de Ballon d'Or uitreiking, waar hij eigenlijk de hele outfit van Tupac van een half jaar voordat hij werd doodgeschoten had gekopieerd. Van de bril tot het strikje en zeg maar, het Colbert. Alles heeft hij gewoon nagedaan. En dat is wel apart om te zien. En dat zie je ook gewoon bij de Nederlandse voetballers. Dat die ook gewoon een trek naar hiphop hebben. Weet je, die trek van Memphis Depay, maar ook Justin Kluivert samen met Noah Lang. Die dan ook weer rappen over de tegenslagen en hoe ze in een hokje worden gezet, maar dat niet zijn. Dan denk ik ook, oké, Justin Kluivert, really? Welke tegenslag heb gehad?
Vrij geprivilegeerd maar de jeugd,
thema's,
denk ik, toch?
De thema's die dan in hiphop en rap naar voren komen, daar
het is ook wij tegen de wereld of zo. Of ik tegen de wereld.
Dat wij tegen zij en wij zijn hier, ze snappen niet wat wij doen en ik rol met jou en jij rolt met mij en dit is waar we voor staan. Het is heel apart om daarnaar te kijken, maar wel super interessant. En daar heb ik dus over geschreven.
Ja, dat is een heel mooi stuk. En jij zegt, Tupac is echt een dichter.
Ja, hij was ook, hij was echt een dichter die is gaan rappen. Dat hoor je ook. Hij heeft natuurlijk echt gangsterraps geschreven, maar hij heeft ook gewoon hele mooie diepgaande teksten. En dat vergeten mensen wel heel snel. Die hebben dat idee van West Coast tegen East Coast. Shoes Night en de schietpartijen en het geweld. En dat hij natuurlijk ook vast heeft gezeten voor het verkrachten van een minderjarig meisje. Dat zijn de dingen die een beetje worden onthouden. Maar het was ook een activist. Hij was een kind van 2 Black Panthers. Hij zat zelf ook bij die beweging. Hij maakte zich hard voor gelijkheid tegen racisme. Dus het is een heel veelzijdig persoon. En eigenlijk het enige wat onthouden wordt, is dan die gangster thug-life kant. En dat zie je bij Benzema ook terug. En ik denk dat het stuk wat beide Tupac en Benzema daarin vergeten is, hoe je jezelf naar buiten draagt, daar kies je zelf voor. Het is niet dat wij hebben bedacht dat jij een gangster bent en je bezighoudt met drugs, verkrachting en wapens. Dat doe jij. Jij zet jezelf in situatie. Het Franse volk kijkt anders naar Benzema, want jij hebt ervoor gekozen om je teamgenoot te gaan chanteren. Jij hebt ervoor gekozen om met Ribéry en nog andere spelers met een prostituee op een hotelkamer te zitten. Jij hebt ervoor gekozen om te zeggen, Frankrijk is, of Algerije is mijn land en Frankrijk is alleen voor de sport. Dat mensen als Marine Le Pen daar loopje mee nemen en het gebruiken voor hun eigen agenda, dat is één ding, maar dat zijn wel jouw uitspraken, jouw daden geweest. En je kan je dus niet verschuilen achter iets anders. En daar komt dat idee van misunderstood vandaan, wat Benzema heel erg heeft en Tupac ook.
Is Benzema alleen maar gelukkig en helemaal zichzelf op een voetbalveld?
Ik denk dat hij wel, aannames, gelukkiger is nu. Zeker de laatste twee seizoenen. Er straalt meer plezier vanaf. Ook in zijn privéleven is het wat rustiger. Wel weer een kind met zijn eerste vrouw gekregen en inmiddels met een andere vrouw. Maar hij straalt rust uit, hij kiest
voor
zichzelf.
Voor een voetballer vind ik dat vrij normaal gedrag.
Ja,
ik moet gelijk aan Bergwijn denken.
Ja, ik schrik hier niet van of zo. Ja.
En niet per se een Noord-Afrikaanse voetballer. Er zijn ook wel witte voetballers die dit...
Nee, voetballers hebben, denk ik, een iets, laat ik zeggen, kleurrijker liefdesleven dan... die in de administratie werkt.
Ik zou het seksleven noemen.
Seksleven. Dit is een zeer terechte punt. Het is veel te romantisch. Ja.
Maar je ziet het ook in de captions.
Tijd voor. Dus dat is weer bij de volgende.
Hop en door. Oeh, erop en erover. Ja.
Maar je ziet het in de onderschriften, de dingen die jij post, dat er veel meer rust en zeg maar een soort van intrinsieke reflectie daarvan uitgaat. Waar je in het begin echt vrij woest en confronterend was. Dat filmpje wat hij met de ex-vrouw van Axel Witsel online zet. En dan, I fucked your wife. Oh. Maar ik, waarom doe je dit? Waar ben je mee bezig? Hij is wel gekalmeerd, dus ik weet er meer rust in zitten.
Het was misschien een citaat.
Ik geloof Tupac, dat... Een dichtregel van Tupac.
Dat was het ook. Dat was het inderdaad. Maar het is zo onnodig.
Nee, maar er is ook zo'n verhaal van de Burg, van ADO... met een andere speler die hetzelfde heeft gezegd.
De kale?
Ja, ja, tegen die andere speler. Ja, ik ben vergeten wie dat was, maar anyway. Ja. Dit is ook typisch voetbal.
En ik soms gebeurde het toch? Bij,
ja, natuurlijk.
Wat Boy Waterman, wat was dat niet? Was bij zo'n keeper die waar twee anderen iets mee hadden, maar goed.
Frans, ik moet nu denken aan Kevin de Bruyne en Courtois.
Ook,
de vrouw van Kevin de Bruyne is toch vreemd gegaan met Courtois? John Terry, die...
Dan heb je wel hoge nood als vrouw, denk ik. Heeft Kevin er echt bruin gebakken?
Ja. Hey, maar goed, nu is het woensdag, geloof ik. Chelsea, Real Madrid?
Of dinsdag,
is dat,
toch?
Of is dat dinsdag? Oké. Okay. Wat gaat er gebeuren?
Oh my god, dit is nog niet gespeeld. Het is nog niet gespeeld.
Weet, geloof denk je dat?
Bij Madrid is het altijd iedereen over till it's over. Pas het laatste fluitsignaal is het laatste fluitsignaal. En dat geldt ook andersom als we wel, zeg maar, voorstaan.
Ja,
maar ik ben eigenlijk veel geïnteresseerder in Bayern München en Manchester City. Want ik hoop zo dat Bayern dit kan rechtzetten. Want Madrid gaat niet winnen van City. De enige reden dat Madrid vorig seizoen is doorgegaan, is doordat Guardiola is gaan wisselen op het moment dat hij dacht dat het kat in het bakje was. Is hij gaan wisselen en toen kwam Real Madrid terug. Hij heeft zijn sterkste spelers eraf gehaald om
maar
te gaan consolideren.
Maar jij wil dus dat Bayern gaat winnen, zodat je City niet tegenkomt?
Juist.
Ah, oké, okay, precies. Ja. Duidelijk.
En we willen ook niet dat Mané weer op de vuist gaat met Sané, dus ze moeten wel winnen.
Ik denk dat ik las vanmorgen een stukje in The Guardian, dat als zelfs The Guardian schrijft van, ja, Lampard is absoluut niet opgewassen tegen deze taak. Dat is een hele... Laten we zeggen, voor The Guardian een harde uitspraak. Dan zullen ze toch niet zoveel kansen hebben tegen Madrid?
Je weet het niet.
Hij verliest alles. Dus
ik heb ze gezien zaterdag tegen, wat was
Brighton,
het? Brighton. Het was niet te doen. Zo slecht. Echt. En Brighton is natuurlijk qua voetbal veel beter dan Chelsea.
Ja, maar het blijft voetbal. Hè. Ik bedoel, je zag ook zaterdag Madrid. Die bal wilde er niet in. Terwijl ze veel beter waren. Ze waren echt oppermachtig, om het maar zo te zeggen. Uiteindelijk wel met 2-0 gewonnen. Maar je hebt ook van die dagen dat alles wat je probeert, heb je 30 schoten op doel.
Maar jij probeert het nu gewoon niet te jinxen. Dit is gewoon echt de supporter die hier spreekt. Realistisch gezien
gaan ze uiteraard winnen.
Kijk,
3-0 denk ik. En, ja, 3-0 denk ik.
En Benzema mist wel een bal tegen Cadiz. Of 2 of 3. Maar tegen Chelsea mist hij die ballen niet.
Kijk, maar dat is dan ook weer het stom. Ik probeer mezelf weer helemaal in te dekken. En nu wil ik gewoon zeggen, het wordt 3-0 en Benzema maakt de hat-trick.
Ja.
Maar dat mag ik niet zeggen.
Linkerbeen, rechterbeen, kopdoelpunt, klaar.
Oh, Suze, wat doe je me aan? Oké, okay, 3-0, hat-trick, Benzema, let's go. Mm.
Ik moest wel lachen, de inleiding van Siert de Vos, die over Bayern tegen City zei van... De klassiek Europese club neemt het op tegen het geld uit Arabië. Dat was de inleiding, denk ik. Mijn dochter zou dit orientalisme noemen.
Maar je moet ook wel... Vooral als je het over een club hebt waar de voorzitter toch nog een tijdje in de bak heeft gegeven.
Nou ja, en waarvan de heimaat gewoon een zekere rol heeft gespeeld. Nog niet zo al te lang geleden. Ja.
Maar die wedstrijd is ook nog niet gespeeld. We dachten ook dat PSG Barcelona had uitgeschakeld. Dat werd het ook niet. We dachten ook dat Madrid 3 keer was uitgeschakeld. Ik denk dat Bayern echt nog wel...
Nou ja, maar de grote fout is dat ze die gluiper van het Tuchel genomen hebben. Die Nagelsmann, hartstikke goede trainer. Het ging heel erg goed.
Ja.
En die Engerte die overal dood en verderf zaait, zou ik maar zeggen, bij elke club waar hij gezeten heeft. Die haal je dan binnen als de grote verlosser. Dat gaat nooit... Ik gun het Bayern ergens wel. Maar
Tuchel niet.
Ja, ik snap niet dat ze het gedaan hebben. Midden in het seizoen, wat was er nou mis met... Ze speelden hartstikke goed. En ze hebben het enige probleem wat ze hebben, is dat ze veel te veel van die sterren voorin hebben. He, dus die gaan inderdaad met elkaar op de vuist. Want die willen allemaal in de basis. Ze kunnen 2 voorhoeders opstellen die met internationals.
Ja.
En dat is hun probleem. En die Tuchel is misschien wat meer gewend om met sterren om te gaan dan Nagelsmann. Dat is het enige. Maar ja, goed, als ze op de vuist gaan in zijn kleedkamer, heeft hij het ook niet goed...
Maar ook Mané, van alle spelers, of je niet denkt, dan is het Mané. Die is altijd de rust zelf.
Nee, maar die is toch helemaal gefrustreerd daar. Die is eigenlijk totaal niet nodig daar, zou ik maar zeggen. Dus hij voelt dat ook. Hij was bij Liverpool, was hij natuurlijk samen met Salah, absolute ster.
Ja.
En hier is hij gewoon één van de spelers. En hij is vroeger natuurlijk, heeft hij bij Salzburg, weet ik wat, in die Duitse sfeer gespeeld. Dus hij dacht, ik kom nu als koning terug. En dat is mislukt. Zover de Duitsers weer eens, maar goed. Nu dus, doen niet te lang over hebben. Ik vind het trouwens wel leuk dat De Ligt het zo goed doet bij Bayern.
Ja.
Dat is echt...
Volgens mij ik heb met heel veel plezier gekeken naar die wedstrijd. Ik had het idee dat Guardiola een super sluwe psychologische truc had uitgehaald. Door in de voorbeschouwing De Ligt werd toegepraat naar een duel met... hoe heet hij? Haaland
hè, ja.
Terwijl zijn compaan, de zenuwachtige, godver, kan nu zijn naam komen, Upamecano, die speelde dus
zo
op Haaland.
Zielig.
Ja, maar 2 keer wisselde De Bruyne met Upamecano van positie. 2 keer kwam De Ligt op Upamecano te staan en... kwam De Ligt op Haaland te staan en De Bruyne kwam op Upamecano. En volgens mij kon die jongen daar helemaal niet
hij
tegen.
Hij was het helemaal kwijt, maar je zag het ook in zijn ogen. Je zag de paniek en hij wist gewoon niet wat links en rechts meer was.
Ja.
Het was zo zielig. Ja. En dan denk ik, wissel die jongen. Dit wordt alleen maar erger. Zijn zelfvertrouwen tank je helemaal. Neem hem in bescherming, want er was volle paniek.
Ja.
Ik kon en de licht bleef knuffelen, kom bij me.
Ja. En de licht bleef buiten schot, hè? Mm. Want die heeft niet een fout gemaakt, echt.
Die was echt stabiel, hoor.
Ja.
Deed prima. Ja. Maar zijn directe centrale verdedigende partner, die zakte volledig.
Ja, en die Sommer is natuurlijk ook een subtopkeeper voor zo'n club, hè?
Ja, hij is niet zo verschrikkelijk groot ook.
Nee, want die was wel een zo'n goal die in de verre hoek ging.
Het is geen Courtois.
Het is geen Neuer.
Nee, maar het is ook niet iemand met een hele grote sprongkracht. Zo, dat zie je wel eens van die kleinere keepers. Maar het is, ik vind het, dus als je het vergelijkt met Neuer vroeger, ja, dat is geen partij. Ik vind het, ze hebben een ondermaatse keeper voor dit niveau, vind ik.
Ja.
Had Neuer niet moeten gaan skiën.
Ja, fascinerend toch?
Dat blijft dat echt je dat bizar. Doet.
ik vind echt dat hij er toestemming voor
heeft. Maar dat maakt zo'n, we hadden het over Cillessen, maar dat geldt ook voor zo'n Sommer. Die maakt toch ook zo'n verdediging onzeker, zo'n keeper.
Ja.
Dat denk je niet, laat hem die bal maar pakken. En dan ga je toch...
Had hij toestemming om te skiën?
Dat weet ik
nee,
niet.
Ze hebben, heeft
volgens mij niet. Nee. Hij is geschorst of zo ook door
hij
de club.
Sinds die...
Als je je been gebroken hebt, kan je toch niet spelen. Dus...
Nee, maar hij wel mij, op zijn donder gehad.
Ja, maar daarom is volgens mij uiteindelijk Nagelsmann verdwenen. Omdat Nagelsmann heeft die keeperstrainer eruit geflikkerd. En dat was de beste vriend van Neuer. En Neuer is toen gaan rebelleren. En daar is volgens mij de kern van de...
Van het conflict.
Ja, waar die Nagelsmann...
Dus het was echt mij
FC
vrij.
Hollywood. Oh, komt hier weer eventjes...
Maar echt... Gaan muiten. Neuer is gewoon een muiterij begonnen om Nagelsmann uit te werken.
Ja, die is gaan klagen in de pers en overal. En die heeft natuurlijk gedacht, deze trainer voor mij afgedaan. Ik bepaal het zelf wel.
Wauw.
Bella. Ik zie een duimpje.
Ja?
Dus dat betekent dat we gaan afronden. En dat we er volgende week weer zijn.
Yes, there used to be a ballpark. Right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.